Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Wamp, wamp, wamp. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 159.
Even ter info.
Ja, dit is een belangrijke disclaimer. Mm-hmm. We nemen deze aflevering op voor 22 november. Dus wij hier aan tafel hebben geen idee wat de verkiezingsuitslag is. Wij zijn nog in zalige onwetendheid op dit moment. Even aangenomen dat we een erg doemscenario ingaan.
Precies. Nou, doemscenario of niet, het is hier heerlijk op deze wolk van onwetendheid.
Is het hier heerlijk? Ik vind met het angst en beven.
Tot nu toe prettig eigenlijk, om het nog niet te weten. Ja. Eerst eventjes twee huishoudelijke mededelingen / oproepjes. Eén is dat onze grote extra special feestdagen special er weer aankomt. Dus zie jij ergens tegenop? Heb je een dilemma? Weet je niet wat je op de duurzame verlanglijst moet zetten? Mail ons je vragen over de feestdagen. En dan proberen wij met onze amazing gasten antwoord te geven op al je dilemma's en zo. Dus mail naar info@damhoney.nl.
En dan huishoudelijke mededeling 2. We maken dit jaar ook een speciale Oud en Nieuw aflevering. En daarin gaan we met gasten of luisteraars terugblikken op vorig jaar. Dus heb je iets geleerd, overwonnen, iets gedaan waar je trots op bent? Of vooruitkijkend op het komend jaar, is er iets wat je hoopt te durven? Of wat je jezelf en andere luisteraars toewenst? Stuur ons een voicebericht via WhatsApp. En dat kan naar 06 47 77 05 47.
Ja.
Dit nummer ken ik uit mijn hoofd.
Wat heerlijk
dat
voor jou.
Dat is vrij uitzonderlijk. En... ja, stuur ons een voiceberichtje en dan kunnen we die laten horen in de Oud en Nieuw aflevering.
Ja, en we zetten die vragen die je kan beantwoorden ook nog eventjes in de show notes. Dus die kan je daar dan gewoon eventjes lezen en dan denk je, die ga ik beantwoorden.
Oké, okay, door naar de aflevering.
Door naar de aflevering. Bij ons aan tafel zit documentairemaker Kelly Chen van Winsbergen. En ze maakte de geweldige, woestmakende, ontroerende en grappige vierdelige docuserie De Afhaal Chinees. Mogelijk gemaakt door Omroep Zwart. Waarin ze diep in de wereld van de interlandelijke adoptie duikt. En wij duiken in deze aflevering met haar mee. Welkom.
Hoi.
Hoi.
Hallo. Ja, wat leuk om eindelijk eens een gezicht te zien bij de stemmen.
Leuk, leuk, leuk. Oh, je bent de luisteraar. Dat is leuk. Eventjes. Een tijdje geleden ging je nog door het leven als Kelly van Winsbergen. En Chen was je tweede naam, is altijd je tweede naam geweest. Maar nu heb je het koppelstreepje.
Ja, oh. Ja. Oh. Wat zo'n leesteken me allemaal niet kan doen. Hè? Ik weet natuurlijk niet wat mijn biologische naam is, want ik ben geadopteerd. Mm-hmm. Maar Chen is altijd mijn weeshuisnaam geweest. En voor mij voelde Chen, ja, weet je wel, dat was een Chinees. En ik ben niet een echte Chinees. Ik spreek de taal niet. Ik weet niks van het eten. Ik weet niks van de cultuur. Dus hoe Chinees kun je zijn? En voor mij was Chinees ook altijd een soort van bron van schaamte. Dat was altijd de spleetoog, de hanky-panky associatie, zeg maar. Maar naarmate ik ouder werd, dat ik echt dacht van, waarom schaam ik mij zo van die Chinese kant?
Ja.
Om nou volledig door het leven te gaan als Chen van Winsbergen, dat voelde dan ook weer alsof ik mijn hele Nederlandse kant weggooide. Dus voor mij zit dat echt een beetje in de, nou ja, in de mix ervan eigenlijk.
Ja. Dus dat, zeg maar, en Kelly en Chen allebei onderdeel uitmaken van jouw voornaam en daarmee dus van jouw identiteit.
Ja, ja, en een koppelstreepje betekent dat je eigenlijk dingen op dezelfde plek zet. Dus bijvoorbeeld, daarmee stel je eigenlijk Kelly net zo gelijk aan als Chen, zeg maar.
Ja. Ja, 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 mooi.
Ja.
Dus het is ook niet meer de tweede, zo van die komt daarna, maar het is allebei dezelfde plek.
Ja, ja, want ik heette hiervoor natuurlijk al Chen.
Ja, precies. Ja, ja. Ja, maar dan op de tweede plek.
Ja, dat was mijn plek. Tweede, tweede ja, naam
tweede eigenlijk. Naam. Ja, 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 ja. En nu is het gewoon een mooie één voornaam.
En dan nu is het is officieel, toch? Echt op papier.
Wettelijk.
Wettelijk.
Ik heb mijn eerste verkeersboete al binnen op die naam.
Oh, wat heerlijk. Yes. Ja. En hoe is dat nu dat realiteit is geworden?
Ja, het is... Ik vind het zelf heel fijn. Het voelt ook veel vollediger. Maar wat ik nog wel bij sommige momenten meemaak... is dat ze dan toch zeggen... goed bedoelde mensen... dat ze dan toch zeggen van ja, ik blijf het toch Kelly noemen, want dat is makkelijker.
Ben ik gewend of ja, 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 ja,
dus
ja, ja,
dan,
ja.
Dan moet ik me toch ergens, wordt er weer van me gevraagd of ik me moet aanpassen.
Ja.
Dus het is wel weird, zeg maar.
Ja,
ja, of er wordt van je eigenlijk van je gevraagd om toch de ruimte in te nemen om te zeggen, nou, ik heb toch liever.
Ja, 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 ja.
Hey, en jij organiseert ook op 19 december een evenement rondom namen. Shame in the Name. Kan je daar nog wat over vertellen?
Ja, ik doe dat. Ik ben een eenmalige programmamaker voor de stichting ONI. ONI betekent grote Koreaanse, zeg maar, grote zus op zijn Koreaans. Mm-hmm. Wat zij doen is, zij organiseren evenementen voor Aziatische vrouwen. En dan kiest een programmamaker, stelt dat dan samen met een thema, een ding, zeg maar. Dat is nu weer op 19 december in Rotterdam. We weten nog niet wanneer waar het is, maar tegen de tijd wel.
We zetten het in de show notes. Alles wat we weten tegen de tijd dat deze aflevering verschijnt, zetten we alles in de show notes. Dus als je erheen wilt, dan kan dat.
Ja, dan staat er bijna nog geen routebeschrijving bij, zeg maar.
Ja, precies.
Ja. Nee. Maar wat we gaan doen is, er komt een theatermaker, Kiki van Bohemen. Zij zit ook in de bananengeneratie.
Mm-hmm.
Bina de Boer, zij is transcultureel adoptiecoach. Maar het is ook voor niet geadopteerden. En dan gaan we eigenlijk de schaamte van de naam gaan we wegnemen.
Ja.
En mensen trots erop laten zijn.
Ja, heerlijk. Ja.
Mooi.
Oké, we duiken straks met jou verder in de wereld van de interlandelijke adoptie. Maar we beginnen eventjes met onze openingsrubriek. En dat is de Femimist in. Niet ging je de Femimist in, niet ging behoorlijk de Femimist
in. Ik ging zo de Femimist in. Het is ongekend. Oké, we hebben vorige week een aflevering gemaakt. En daarin heb ik de abortusstemwijzer getipt. En die had ik zelf ook ingevuld. En het was me wel opgevallen dat sommige stellingen... soort van, ja, dan lijkt het heel goed. Zo van, er moet onderzoek gedaan worden naar waarom mensen abortus willen. En dan dacht ik, ja, moet dat, moet dat? En dan klikte ik even door. En dan zag ik dus dat Van Houwelingen dat de motie had ingediend van de FVD.
Ja.
En dan dacht ik, oh nee, wacht, dan is dat dus niet goed. Dus ik had wel al gezien dat, dat er in die stemwijzer sommige vragen... dat je die een beetje anders kon interpreteren misschien dan de achterliggende gedachten. Maar goed, ik had hem dus getipt in de aflevering. En bij mij kwamen ook gewoon Bijeen, Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA... zeg maar, ja, gewoon de linkse partijen die ook hoog op mijn stemlijst staan... die kwamen er ook gewoon uit. Dus ik had ook helemaal niet erover nagedacht... dat er dus een pro-life organisatie achter deze stemwijzer zit. En dat ik dat in de feministische podcast geplucht heb... om te kijken waar je op moet stemmen.
Oh nee.
Oh, en toen kregen we, kregen er ongeveer tegelijkertijd twee mails over van... hallo, hebben jullie dit gezien?
Yeah.
Naar aanleiding daarvan ben ik hem gaan invullen. Maar ik heb dus eventjes niet doorgeklikt, zeg maar, naar welke motie van wie was. Gewoon heel eventjes met, als ik inderdaad dit nu zou invullen zonder helemaal kritisch te zijn...
Yeah.
Wat zou er dan uitkomen? Ik kwam rechtsconservatiever uit dan ik gewend ben. Dus dat FVD stond hoger dan ik gewend ben.
Echt
dus
creepy. Ja, dat komt creepy. Omdat je dan op zo'n onderzoeksvraag dan hebt gezegd... Ja, ja, dat denk ik dat het goed is om er onderzoek naar te doen. Ja. Ja,
en ik bedoel, ik vind daar in de kern ook niks mis mee om er onderzoek naar te doen. Maar wel als je inderdaad kijkt naar wat de bedoelingen achter
nou ja,
de
onderzoek zijn. Je kan je ook afvragen, waarom moet je daar precies onderzoek naar doen?
Ja,
wat maakt het uit?
Precies. Maar ja, het is ook niet dat ik er tegen ben of nee. Zo, om onderzoek te doen. Ja.
Oh, wat erg, wat erg. En het ding is dus, iemand heeft het getipt in de DM, maar die persoon heeft er dus niet bij gezet. Dus misschien heeft deze persoon het wel getipt, zo van wow, dit kan echt niet. En ik heb dat stond er dus niet bij. Het was gewoon een soort neutraal van, hebben jullie de abortusstemwijzer gezien? Zoiets. En ik heb toen gewoon gedacht, zo vlak voor de aflevering, het ging over abortus, dacht ik, oh ja, wacht, hier ook nog die stemwijzer, nou even invullen. Nou goed, sorry mensen die nu allemaal... SGP hebben gestemd door mij. Nee, dat nee, neem aan dat niet het geval is. Maar ja, nou, dat is dus mijn behoorlijke femimisser. Ja. Marilot.
Ja. Oké, wij hebben Ik wil het wel heel eventjes hebben over de Sooroptimistenprijs.
Het is weer zover.
Het is weer zover. We hebben het er vaak over in een soort context van we zijn niet feministisch genoeg. Wij hebben vorig jaar, was het vorig jaar?
Een jaar geleden.
Een jaar geleden de aanmoedigingsprijs gewonnen van de Sooroptimisten. Die elke twee jaar een prijs geven voor een vrouw die zich inzet voor de rechten van de vrouw. En dan een soort journalistieke productie maakt.
Ja, en in dit geval twee. Twee vrouwen.
Twee vrouwen. Nou ja, wij hebben de aanmoedigingsprijs, maar je hebt nog twee andere prijzen. En dat zijn behoorlijke geldprijzen ook. En je moet jezelf daarvoor aanmelden. Ja.
Dus, Kelly Chan, als je luistert.
Ja.
En je hebt nog een docu gemaakt die je over twee jaar wil inleveren.
Bijvoorbeeld, ja, weet niet hoor of dat zo is.
Nee.
Maar dat zou kunnen.
Dat zou kunnen, ja.
Maar wees je er even bewust van dat die prijs bestaat.
Ja.
Er zijn regels voor. Het is ook wel een vrij specifiek vakgebied. Dus je moet er eventjes induiken of je ervoor in aanmerking komt of niet. En als dat wel zo is, dan kan je jezelf aanmelden door dat formulier in te vullen. Wat je natuurlijk kan doen als mens dat weet van die prijs, zoals wij, zou je andere mensen kunnen tippen.
Ga je jezelf nou aanmelden?
Want je komt hiervoor in aanmerking. En wij hebben die aanmoedigingsprijs gewonnen, omdat we onszelf hebben aangemeld. Omdat wij van verschillende mensen hoorden, hey, dit is misschien iets voor jullie. De aanmeldingsperiode is inmiddels verstreken. En we hebben wel het in de podcast genoemd, dat de prijs er is. Ik bedoel, het is ook niet zo dat we het niet hebben genoemd. Maar toch zijn we er naar onze zin hebben we niet genoeg nagedacht over wie we nou echt eventjes persoonlijk zouden kunnen aanschrijven om te zeggen, hoi, heb je deze prijs gezien? Want misschien kom je er wel voor in aanmerking. Ja. En dat vind ik dan toch zet.
Ik dacht altijd, dat wil ik nog even doen. En toen heb ik dat dus niet gedaan.
En toen was de aanmeldingsprocedure over. Terwijl er heus wel docu's werken zijn van mensen. In specifiek mensen van kleur. Want het is echt niet zo'n hele, tot nu toe niet zo'n hele diverse pool van mensen waar zij uit kiezen. En wij kunnen daar gewoon ook deels misschien wel verandering in brengen. En toch hebben we dat niet gedaan. Sad. Kelly Chan.
Ja. Die van mij, die is iets anders. Ja, tenminste, die is iets anders. Want ik zat vorige week in de trein. Best wel laat vanuit gewoon Rotterdam naar huis. Er was een lege coupé. En er kwam een man naast mij zitten. Nou, dat vond ik al een beetje raar, want het was gewoon leeg.
Ja.
Dat vond ik vrij ongemakkelijk. Maar ja, weet je, je wilde er dan ook weer niks van zeggen. Tenminste, ik wilde er dan weer niks van zeggen en niet mee doen, zeg maar. En ik zit er eigenlijk met mijn benen gewoon over elkaar, gewoon een beetje rustig te haken, want ik ben een haker.
Cute. Oh, wat enig!
Ja. Dat houdt me, zeg maar, een beter, gezonder, mentaal gezonder mens, zeg maar. Dus ik zat er lekker mijn sjaaltje te haken. En wat die man dan ook nog eens deed, uit mijn frustratie, was dat hij dan ook mega wijdbeens ging zitten.
Oh ja, typisch. Ja. Typisch mannen.
Maar ik heb daar niks van gezegd. Ik voelde me daar 10 minuten ongemakkelijk bij. En ik ben toen gewoon ergens in een andere coupé gaan zitten. En ik voel me daar best wel stom over. Gewoon. Dat heeft me echt een avond opgevreten dat ik daar niks van heb gezegd.
Oh ja, shit.
Ik vind het dus wel heel goed dat je bent opgestaan.
En ergens anders bent gaan zitten.
Als in ja, je kan er wat van zeggen. Maar dat vind ik zelf dan ook spannend. En ik heb ook wel in situaties gezeten dat ik dus niet ben opgestaan. En dat ik achteraf dacht, waarom nou niet? Omdat die man dan misschien denkt, oh, die meid heeft een hekel aan me. Of weet je wel, waarom zou ik mijn eigen comfort of fijne gevoel opzij zetten voor een random iemand in de trein. Ja.
Nee. Maar het kostte me ook, weet je, al 10 minuten om op te staan.
Want
je
eerste, om die stap te zetten.
De eerste reflex is van, ik wil hier helemaal niet zijn. Ik wil nu weg.
Ja.
Maar dan kost het je alsnog 10 minuten. Ja. En dan
heb je de hele dag verder na zitten denken over wat je eigenlijk had moeten zeggen?
Ja, eigenlijk wel. Ik heb een heel betoog geschreven.
Ja,
zeg maar,
Als
dat gaat.
Misschien kunnen we dat in de show notes zetten. Dan kunnen mensen zo het voordragen als het ook mee.
Beste manier.
Ja, precies. Wordt het alsnog gebruikt, maar dan in een andere situatie.
Tijd voor post.
Post. Marilotte, leest u voor.
Oké. Liefste Nidia en Marilotte en Kelly Chan. Na jarenlang trouw week in week uit naar jullie podcast hebben geluisterd, schrijf ik jullie ook eens een brief. Het afgelopen jaar loop ik namelijk ergens tegenaan. Ik voel mij eenzaam. Begrijp me niet verkeerd, ik heb ontzettend veel leuke vrienden waar ik erg van hou. Alleen heb ik vaak het idee dat ik geen enkele vrienden heb met dezelfde interesses als ik. Boeken lezen, tekenen, schilderen, naar concerten gaan, musea bezoeken, roadtrippen naar een afgelegen kasteeltje en jullie podcast zijn bijvoorbeeld allemaal dingen waar ik heel veel plezier uit haal. Alleen de vrienden om mij heen lijken hier vaak weinig interesse in te hebben als ik erover begin. Of er is wel interesse, maar geen tijd voor. Ik merk dat ik hierdoor ook steeds minder tijd steek in de dingen die ik echt leuk vind. Zo heb ik jarenlang geen kwast aangeraakt en heb ik afgelopen week pas voor het eerst in tijden weer een boek opgepakt. Ook ik heb een ontzettend drukke studie met lange dagen en diensten die ik moet draaien. Hierdoor voel ik mij vaak erg afgemat en heb ik ontzettend veel behoefte om dingen te doen die ik echt leuk vind en waar ik energie en inspiratie van krijg. Natuurlijk laat ik me niet altijd tegenhouden door gebrek aan gezelschap en doe ik vaak dingen alleen. Ook solo op vakantie, hartstikke leuk, maar toch is het soms leuker met vrienden. Mijn vraag aan jullie is, hoe kom ik uit deze eenzaamheid? Mensen om mij heen zoeken, in Utrecht dus, met dezelfde interesses heb ik geprobeerd, maar is erg lastig. Ook mijn vrienden overhalen om deze dingen met mij te doen blijkt geen succes. Maar ik heb het nog niet opgegeven en zoek dus nu jullie wijze raad op. Als jullie tot hier zijn gekomen met lezen, dankjewel lieve schat. En ga alsjeblieft nog heel lang door met jullie podcast. Allerliefste groetjes, El.
Nou, El.
Nou, ja. Nidia gaat nu advies geven.
Oh ja. Ja, ik denk altijd, ga bij clubjes, bij groepjes, bij klasjes. Dus als je van schilderen houdt, kijk of er een schilderworkshop in de buurt is. Of, ja. Of een boetseerworkshop of iets wat bij jou matcht. En dat wil niet zeggen dat je daar meteen vriendschappen voor het leven maakt natuurlijk. Maar het is in ieder geval een terugkerend wekelijks moment waarop je contact met mensen hebt die dezelfde interesse hebben. En wie weet kan er iets uit groeien.
Ja, precies. En het zijn mensen, ook al zijn het misschien nog niet meteen of niet je vrienden. Het zijn wel mensen die met jou dat leuke ding doen.
Precies.
De eerste stap eigenlijk.
Ja. En dat kan een soort stok achter de deur zijn. Ja, plus ik las Utrecht. Ja. Toen dacht ik,
daar zitten veel
honingballen. Echt veel. En we weten ook, sowieso is er de Fellow Feminists. Dat is een club. Nou, dat is best wel een professionele club.
Super professioneel.
Ja. Die echt, ik geloof maandelijks, of in ieder geval om de zoveel tijd, organiseren ze bijeenkomsten en praten ze over onderwerpen die we dan ook in de podcast hebben besproken. En ook hun eigen onderwerpen.
Ja.
Dat is allemaal, het is naar aanleiding van onze podcast, denk dat veel mensen ook misschien de podcast luisteren, of in ieder geval zich bezighouden met feminisme. En daar zou je je bij kunnen aansluiten, want voor zover ik weet, kan dat gewoon.
En er zit een superleuke feministische boekhandel Utrecht.
Savannah B.
Savannah B. En daarvan denk ik ook, ga daar eens een keer gewoon een beetje kijken. Er zijn ook allemaal evenementen waar je naartoe kan. Misschien kan je daar een shiftje draaien of zo. Ja, ze heeft al een bijbaan, maar misschien
vrijwilligers.
Of vrijwilligers.
Ja.
Dus ik weet natuurlijk niet of daar tijd voor is, maar goed, dan op die manier denk ik altijd, sluit je bij iets aan wat al bestaat.
Ja.
En waar dus mensen zitten die gelijkgestemd zijn.
En in Utrecht lijkt het me niet heel moeilijk, dit soort onderwerpen, mensen die zich hiermee bezighouden. Want als het in een uithoek van Nederland was geweest, had ik het niet geweten, maar in Utrecht weet ik het.
Weet je vrij specifiek
dat het aan de hand
plekken.
Is. Ja. Ja.
Heb jij nog tips?
Ja, wat ik me wel een beetje afvraag is, als je vrienden geen ruimte willen maken voor je interesses, ja, zijn het dan wel echt je vrienden, zeg maar? En hoeveel waarde moet je daar dan hechten?
Ja, dat is een pijnlijke, maar goede vraag.
Ja, ik kan me best voorstellen dat als je elkaar kent van de basisschool, de middelbare school of zo, dat je dan een beetje uit elkaar kan gaan groeien.
Ja.
Dus dat je die interesses niet meer deelt. Maar ja, wat ik wel een beetje zo hoor van, ze willen niet met me meegaan terwijl ik het echt heel leuk vind.
Ja,
ja, ik ga ook wel eens mee met vriendinnen terwijl ik denk, nou, dat hoeft voor mij niet.
Dit is niet mijn main. Ja, precies.
Ja. Ja. Nou ja, ik zat die dingen te lezen. Boeken lezen, tekenen, schilderen, concerten. Roadtrippen naar een afgelegen kasteeltje. Maar wat toen las ik wel de zin. Of er is wel interesse, maar geen tijd voor. En dat ben ik altijd in vriendschappen, zeg maar. Dat je wel wil, maar gewoon de hele tijd. En ik kan me dus wel voorstellen, zeker omdat El schrijft, ik heb ook een drukke baan, ik ben vaak afgemat. Dat je, zeg maar, het maken van vrienden, dat vereist, of van nieuwe vrienden, vereist natuurlijk ook veel tijd en energie. En ik kan me ook voorstellen dat je oude vrienden niet per se meteen los zou willen laten. Want het is natuurlijk zo'n overgangsperiode waarin je en je voelt je al eenzaam.
Maar ze schrijft ook wel dat ze ontzettend veel leuke vrienden heeft waar ze heel erg van houdt.
Ja.
En ik denk ook wel, je interesses en je vrienden hoeven niet altijd samen te gaan. Want dat is natuurlijk wel een beetje, als je nog jong bent, is dat heel logisch. Maar op een gegeven moment ga je misschien ook dingen in je... Ik ga heel graag in mijn eentje naar een museum. Ja, als je daar dus niet ook van houdt, dan heb je niks aan dit advies natuurlijk. Dan denk je, ja, rot op, dat wil ik nou juist niet.
Maar ik denk dat het ook is dat ze niet altijd alleen wil gaan.
Ja, ja, dat je af en toe met iemand, ja.
Ja, en je wil ook gewoon eventjes iemand kunnen appen en zeggen, daar is een tentoonstelling.
En dat iemand al enthousiast
reageert. Ja, precies. En niet een soort van, oké, ga maar mee.
Maar misschien zijn het ook nog, is het nog een beetje de studentenfase? Ik weet niet hoor. Dus dat de mensen om haar heen wat meer, ja, bijvoorbeeld van feesten houden.
Ja, dat kan.
Want zeg maar, de hobby's die hier staan, dat zijn voor mij allemaal soort super logische hobby's die heel veel van mijn vrienden ook hebben. Maar die zijn allemaal ook wel weer wat ouder.
Stokoude mensen.
Ja, die houden allemaal van een museaatje en naar een kasteeltje rood.
En daarna
een
lekker dutje doen.
Ja, precies. Oh, onder de wol.
Dutjes. Dat is altijd mijn hobby geweest, ja, hoor. Dutjes doen.
Ja, oké. Okay. Hebben we verder nog een...
Nou ja, nee. En zoals altijd eigenlijk. Als jij nu denkt, ik herken me in dit verhaal hartstikke helemaal heerlijk. En ik woon in de buurt van Utrecht of niet. Maar ik ben bereid om, weet ik veel, ik wil naar die kastelen. Stuur even een mailtje. En wij koppelen jullie met liefde.
Ja, leuk. Ja. Ja. Onze sponsor van vandaag heet Doei Tabaksindustrie.
De naam alleen al klinkt veelbelovend.
Nou, dat is het ook. Ja. Want Doei Tabaksindustrie, een initiatief van Hartstichting, KWF en Longfonds, is er klaar mee.
Weg met die giftige tabaksindustrie.
Ja, we hebben het in deze podcast eigenlijk de hele fucking tijd over kapitalisme. Mm-hmm. Dat het de wereld naar de knoppen helpt. En ja, de tabaksindustrie, dat is daar natuurlijk een prachtvoorbeeld van.
Het is een industrie die er alles aan doet om kinderen verslaafd te maken aan nicotine. Een stof die even verslavend is als heroïne. Dus als je eenmaal hooked bent, zie er dan maar eens vanaf te komen. Dat is super moeilijk.
Jaarlijks vallen er in Nederland 20.000 doden als direct gevolg van roken. Het roken van de producten van de tabaksindustrie. En dat dus allemaal om de zakken te vullen van de mensen die daar aan de knoppen zitten. En de industrie brengt letterlijk dood en verderf. Kost de samenleving bakken met geld.
Wist jij dat kinderen binnen deze industrie ook wel replacement smokers worden genoemd?
Wat replacement?
Ja, als replacement ter vervanging van de dode klanten.
Nee.
Ja, kinderen zijn de replacement smokers van de dode klanten. Kijk, je industrie levert natuurlijk geen klap op als je op een gegeven moment allemaal klanten hebt die dan dood zijn. Dus dan moet je het zoeken in een nieuwe hoek. Een hoek waar men nog jong is en nog jaren in het verschiet heeft om geld aan jouw giftige product uit te geven.
Maar betekent dit dan ook dat ze zeg maar actief inzetten op kinderen aan het roken krijgen?
Ja, ja, en dat doen ze dus door het introduceren van vapes. En dat zijn dan die vapes met zoete smaakjes, weet je wel?
Wauw. Oké, okay. Replacement smokers. Ja, verdamme.
Echt
een verrotte business.
Tijd om de tabaksindustrie vaarwel te zeggen.
Doei!
Meer info vind je op Insta en TikTok. @doei.tabaksindustrie of op de website doeitabaksindustrie.nl. We moeten het even hebben over interlandelijke adoptie. Prachtig toch? Een kind redden uit een omgeving waar de kansen en mogelijkheden zeer beperkt zijn. Of, zoals schrijver Jan de Hartog in de jaren 60 zei in het populaire programma van Mies Bouwman, al redden we er maar één. Zijn uitspraak bracht een eerste golf aan adoptie teweeg. Kinderen uit Korea. Maar is interlandelijke adoptie nou eigenlijk wel zo'n goed idee? En is er wel sprake van redden? Hoe verlopen of verliepen de processen en hoe denken geadopteerde mensen zelf over adoptie? Kelly Chen van Binsberg is zelf geadopteerd in 1993. Ze valt daarmee net tussen de eerste en tweede golf interlandelijk geadopteerde kinderen. En onlangs besloot ze vol in het onderwerp te duiken en maakte ze de docu De Afhaal Chinees. Wat echt een geweldige docu is, kan het niet vaak genoeg zeggen.
Dank je.
Kelly Chen, welk idee had jij de eerste pakweg 30 jaar over adoptie in het algemeen of over je eigen adoptie?
Ja, fantastisch, weet je wel. Als je denkt aan, als ik tenminste dacht aan China, dan was dat arm. Ik kwam ook uit de armste provincie, werd me altijd verteld. Mij werd verteld dat ik een hongerbuikje had toen ik aankwam.
Een honger?
Hongerbuikje.
Oh, een buikje. Hongerbuikje.
Ja, ja, ja.
Oh, ja.
Dus omdat ik ondervoed was.
Ja.
Mij werd verteld dat ik geen haar kon groeien, omdat ik zo weinig had gegeten als baby. Dus ik ben echt opgegroeid met dat idee. Ik ben echt gered uit dat arme, ja, nare China. En ik mocht opgroeien in het prachtige Nederland, weet je, waar ik alle kansen kreeg om te studeren. In China heb je natuurlijk als vrouw helemaal niks te zeggen. Er is helemaal geen ruimte voor feminisme op geen enkele manier. Maar in Nederland wel.
Ja. Nederland is ja. een koploper.
Nederland is
een voorloper. Ja. Nee, ja, goed. Knap wat je bedoelt.
Hier had alles, weet je. En ook, ik ben ook echt met dat idee... Dat geloofde ik ook heel erg.
Ja. Ja.
Ja.
En verder, daar hielden de gedachten of gevoelens een beetje op? Of wist je wel al bijvoorbeeld meer over je adoptieproces of over... adoptie in het algemeen? Of
ja, ik
was je er niet zo mee bezig?
Ik wilde echt helemaal niks over adoptie weten. Want mijn adoptie is het grote verschil tussen mij en andere Nederlanders.
Mm-hmm. Oh ja.
Dus ik was meer bezig met me zo Nederlands mogelijk gedragen. Vooral veel Chinese grapjes maken. Want dan konden de mensen het niet doen voor me.
Het scheelt.
Ja, eigenlijk. Ja. Ja.
Jij was anders.
Ja.
Ja. Jij was anders dan... Ja. Andere Chinese mensen.
Of ja, ja. Bijvoorbeeld als je in een bus met van die vier zitjes hebt of in een trein, dan zou een andere Chinese vrouw of man zitten. Of dan zou ik daar niet naast gaan zitten. Want straks dachten ze dat ik daarbij hoor.
Oh ja. En dat wilde je echt niet.
Nee, zeker niet.
En dat echt niet willen, dat kwam ook voort uit wat je net ook al zei bij de intro: het racisme en de hanky panky Shanghai. En dat.
Ja, voor mij was het Chinees zijn, mijn adoptie was. Het grote verschil wat mij anders maakte.
Ja.
Terwijl ik me helemaal niet anders voelde.
En het Chinees zijn kreeg je dus, de Chinese cultuur of iets... is ook niet meegegeven door je adoptieouders?
Jawel, we gingen iedere zondag naar de Chinees om babi pangwang te eten.
Oh ja.
Nou, volgens dat is niet heel
dat Chinees. Dat was de Chinese cultuur. Nee.
En mijn moeder die heeft mij ook op karate gestopt... omdat dat een vechtsport is, net als Bruce Lee... Nou, karate is natuurlijk gewoon Japans.
Ja, ik wou net zeggen.
Dus dat is ook niet helemaal goed gegaan.
Ja.
Die bedoelingen waren natuurlijk...
Het was heel goed bedoeld.
Lief, maar ik, helemaal...
Ik ben hartstikke Zeus opgegroeid. Zonder enige link eigenlijk naar mijn geboorteland.
Ja. Ja. En wat veranderde dan voor jou? Dat je van helemaal niet iets willen weten van je adoptie en van
En het als
China.
Positief ook wel zien.
Ja, van Nederland heeft maar gered. Wat veranderde dat je dan toch wel in je adoptie bent gedoken? En dat je dacht, ja, ik moet hier dingen over weten.
Nou, niet per se over adoptie hoor. Dat kwam pas toen ik midden in de film zat.
Oh ja.
Maar ik, COVID gebeurde natuurlijk, dus corona met de Asian hate. En het racisme wat ik meemaakte ging van één keer per maand een nihao of een spleet oog naar mijn hoofd. Ging naar twee keer per week. Ik ben ook een keer uit de bus gezet in Utrecht.
Wat?
Want een vrouw vond me, weet je wel, zo'n coronaspreider.
Nee, dit is niet wat heftig zeg.
Dus dat ik dacht echt van, wow, dit is echt helemaal niet oké.
Nee,
dit gaat echt veel te ver.
Oh, wat kut dat je dat hebt meegemaakt.
Ja, dat was niet prettig, nee.
En ben je daarna wel... Oké, opgevangen door mensen om je heen? Of hoe
ja, het gebeurde... Nou, het, kijk,
jij was gewoon je ding aan het doen natuurlijk.
Ja, maar racisme onder Asians...
Ja.
Dat, kijk, het was natuurlijk wel racisme voor corona. Maar het werd niet serieus genomen door veel witte mensen.
Nee, het is allemaal grapje.
En dus ook niet om mij, weet je. Dus daarvoor was het altijd, het is maar een nihao, het is maar een spleetoog.
Ja, ja.
Maar tijdens corona was het de eerste periode dat ik echt pissig over werd. En dacht, nou ja, ik werk als journalist wel achter de schermen of in ieder geval mediamaker. Dus ik kan hier iets van zeggen.
Ja.
Maar het probleem was, ik voelde me niet Chinees genoeg om hier iets over te mogen zeggen.
Ja, niet onderdeel genoeg daarvan.
Ja, want wat heb ik nou te zeggen over de Chinese community, weet je? Helemaal niks. En toen begon ik ook echt na te denken van waarom mag ik hier niks over zeggen? Wat voor identiteit heb ik dan?
Mm-hmm.
Wat ben ik dan? Ik ben geen Nederlander, ik ben geen Chinees. Dus de eerste versie van de afval Chinees, dat was een korte film over de adoptie-identiteit.
Oké, ja.
Dus de zoektocht van waar zit ik?
Ja.
En eigenlijk...
Dat is uitgegroeid. Ja.
Dat liep een beetje uit de hand.
Ja.
maar dat is dus echt uit de kluiten gewassen eigenlijk.
Ja.
En eigenlijk de eerste versie daarvan ging alsnog zeg maar mijn Nederlandsheid in een vorm opeisen. Dat had nog vrij weinig met China te maken.
Ja, en dan daardoor toen is de bal gaan rollen en toen dacht jij, ik moet hier verder in.
Ja, want je gaat dan toch, weet je wel, voor de formaliteit, als je het over adoptie-identiteit hebt, ga je toch je papieren openen.
Ja.
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 En was je nooit echt ingedoken?
Nee. En ook het idee wat ik altijd had over adoptie uit China, weet je wel, dat is ook een feminist in, zeg maar. Maar ik dacht altijd, China, die hebben documentatie. Die hebben nog best wel dingen voor elkaar. Het is nog best wel een modern land.
Mm.
Weet je wel, het is niet eigenlijk heel erg dat ik dacht, maar dat is niet Haiti of zo, weet je wel. Dus
je had het idee van kinderen geadopteerd uit Haiti, daar zijn heel weinig gegevens, maar bij mij zijn ze er wel. Ik heb er niet per se interesse in, maar het zal wel goed zitten. Ja,
weet je, het is wel China.
Ja, oké.
Okay, je had ook het idee dat als je vragen zou hebben of je zou daar meer over willen weten, dat dus kon omdat die gegevens er waren.
Ja. Ja, maar ja, dan kijk je ernaar en dan ga je googlen over adoptie in China. En dan kom je op allerlei soort van conspiracy theorie-achtige dingen uit. Die gewoon allemaal waar blijken te zijn.
Oh ja, wat je eerst denkt.
Dit is helemaal niet goed, weet je. Misschien ben ik ook wel, zeg maar, heb ik ook wel dat adoptieverhaal.
Ja,
want waar kwam je zo al achter over je eigen adoptie?
Ik ben een van de eerste geadopteerden uit China. Dus er zijn bijna geen oudere Chinees geadopteerden dan ik. Bij mij staat er bijvoorbeeld geen vindplek. Ik heb geen vindbriefje. Dat is pas vanaf 94 verplicht geweest, zeg maar. En ik ben in 93 geadopteerd. En ik kwam er ook achter dat als je al zo'n vindbriefje hebt of een advertentie, want wat er gebeurt is, de overheid vindt een baby, die plaatsen dan eigenlijk advertenties in vakbladen waar niemand het leest, met minimale informatie, en een kennisgeving van, we hebben je kind gevonden.
Ja, dan kan je als ouders
ophalen daar.
Ja, dus dan kunnen ze altijd zeggen van, maar we hadden het gepubliceerd, dus je had het kunnen weten.
Maar dat deden ze expres in vakbladen, zodat niemand, of tenminste dat deden ze expres op plekken waar ze wisten, ouders gaan het hier niet zien.
Ja, in de meeste gevallen wel. Dus daar had ik ook niks aan gehad, weet je.
Nee,
dat bestond dus ook. Dat was in 93, dus ook nog helemaal geen sprake van.
Ja, precies. Ja, dus dat had ik niet.
Ja.
Maar ik heb ontzettend weinig papieren. Ik kom, wat ik in ieder geval heb ontdekt in de docu, met de expert Brian Stuy. Hij is zo'n China-expert finder persoon.
Ja.
Hij heeft naar mijn papieren gekeken en ik kom uit Guiyang. Dat was een provincie met best wel zware family planning. Dus één kind politiek.
Ja.
Dat er een grote kans is dat ik gewoon door eigenlijk de overheid uit mijn wieg ben geroofd.
Ja.
Dus dat betekent dus dat mijn biologische moeder mij helemaal niet kwijt wilde.
Ja.
Dus tegen haar wil in. En dat betekent ook, omdat ik 31 ben, dat er een grote kans is dat ik broers en zussen heb.
Ja.
Nou, dat heb ik nooit over nagedacht.
Want jij ging ervan uit van de één kind politiek. Ik zou wel gewoon niet. Ik kon niet blijven, dus mijn ouders moesten wel.
Ja, ik had gewoon geen piemel.
Ja, precies. Ja, precies.
Dat zei, want jongetjes waren dan geliefder dan. Tenminste, wat we denken. Jongetjes waren geliefder dan meisjes. Dus als je een meisje kreeg, dan dacht je, die sta ik af. Want ik wil liever, als ik dan een kind heb, een jongetje.
Ja, de kort door de bocht versie. Ja.
Ja, precies. En dan dacht jij, dan is dat mijn verhaal.
Ja, dat is altijd mijn verhaal geweest. Ja. Ik ben vrouw. Ouders die hadden liever een jongen, dus ik moest weg.
Ja.
Dus het voelt, ik ben opgegroeid met het idee van, ze wilden me niet. Of iemand anders was beter.
Ja.
Ja.
Terwijl het waarschijnlijk was, ik ben gewoon afgepakt door de regering.
Ja. Dat moet ook een aardverschuivende realisatie zijn geweest. Dat niet is dat zij jou af, of dat ze je afstaan omdat je niet gewenst was, maar dat je gewoon echt geroofd bent. Dat moet ook heel je wereld op de kop hebben gezet.
Nou ja, dat weet je natuurlijk niet zeker, want daarvoor moet je echt je ouders vinden.
Weken, ja.
Maar ja, dat waren niet leuke weken. Nee.
Sorry, ik zei Jezus en dat probeer ik te minderen.
Nee, maar dat was de hele documentaire was natuurlijk ontzettend zwaar.
Ja.
Ja.
Ook omdat je, als je aan adoptie zit, en waarschijnlijk is dat ook een reden geweest waarom ik er altijd zo bang voor ben geweest om het erover te hebben. Als je over adoptie praat, dan spreek je over identiteit, spreek je over afkomst, spreek je over, gewoon adoptie is eigenlijk dat iemand afstand van je heeft gedaan, maar ook, wie ben ik nou echt?
Ja.
En dan denk je, je weet wie je bent, toch? Want 31 weet je op zich wel wie je bent. Maar bijvoorbeeld, ik ben 1,83 meter.
Mm-hmm.
Voor iemand met een Chinese afkomst. Hoe kan dat?
Ja.
Ja. Ja. Vragen over jezelf en over
die je gewoon niet beantwoorden kunt. Dat is heel lastig.
Ja, dat is best een ding.
Ja, dat kan me voorstellen. En iemand zei ook in de docu, de vragen van wat is je naam, waar kom je vandaan, hoe oud ben je, dat zijn dan van die basic vragen die je krijgt die je dan niet kan beantwoorden, eigenlijk.
En waar veel mensen natuurlijk, als je niet geadopteerd bent, dan ben je, Nidia, ik kom uit Barend, 17 november geboren.
Sterrenbeeld bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, ja. Geen idee.
Ja, want jouw geboortedatum die jij op je papier hebt staan, dat is ook helemaal niet duidelijk of dat je...
Dat is met een dartpijltje uitgekozen.
Ja.
Daarvan we doen ergens daar, kan ongeveer.
Doe bij die maar, ja. Ja. Ja.
En dus voel jij wel iets bij je verjaardag? Of is het eigenlijk een rotdag misschien juist wel?
Ik heb hem voor het eerst gevierd dit jaar natuurlijk, met wel de bewustzijn van
dat
de
je echt
docu.
Helemaal wist, ja, precies. Ja.
En toen was het voor het eerst echt een kutdag.
Ja,
ja, echt dat je denkt van wat doe ik eigenlijk vandaag? Weet je? Dus ik een vriendin van mij die had ook het idee van misschien kun je iedere 22e op een andere maand die verjaardag vieren.
Oh. Ja, dus, dat is een heel goed idee.
Ik heb hem dit jaar ook op 22 september gevierd.
Oh ja, heel goed.
Wat goed.
Ja, dus
dat,
je zou bewijzen van morgen is het ook weer de 22e.
Ja, dat is volgend jaar.
Volgend jaar is 22 november. Oh, ja. Dat vind ik een mooi idee.
Nou ja, en daarin dus je eigen rituelen maken zal ook helpen dan.
Ja. Ja, ja, maar wat een nog raardere dag is, en die komt er nu aan, is 17 december voor mij. Want dat is en de dag dat mijn adoptiemoeder is overleden.
Ja.
En de dag dat ik geadopteerd ben.
Ja. Dat viel samen.
Dus dat ik weet niet zo goed wat dat gaat doen, maar dat wordt wel raar, denk ik.
Ja. Ja, en was dat een dag voordat jouw moeder overleed, was dat een dag waarmee jullie iets waarop jullie iets deden in het gezin? Of had dat al enige betekenis? Is dat ook een beetje door de docu gekomen?
Ja, mijn adoptieouders wel altijd. En ik dacht, ik ben niet gaan op.
Oh ja, ja, precies.
Ja. Ja, en daarna veranderde dat natuurlijk.
Ja.
Dat was gewoon heel vreemd.
Ja. Ja, want jouw moeder die is nu bijna 13 jaar dan geleden of?
Ja,
nou, maar toen niet zo specifiek, maakt het ook niet uit. Maar misschien voor de luisteraar goed om te weten. Je gaat ook in de docu gaat het ook over de screening. Want jouw ouders die zijn in de screening doorgegaan. Maar daar plaats je wel echt grote vraagtekens bij.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen?
Nou, dat zat helemaal niet in de aflevering of in de serie, zeg maar. Omdat we dachten, ja, weet je wel, de screening, er bestaat geen toets die zeg maar heftiger is voor een volwassene dan dat, weet je, om een kind te krijgen. Dat kan niet alles, dat moet wel zeg maar ontzettend zorgvuldig zijn.
Ja. Dat was het gevoel wat jullie erbij hadden.
Ja, 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 ook ja. De redactie zeg maar.
Ja.
Toen zijn we naar mijn papieren gaan kijken en ik weet natuurlijk, mijn ouders die hadden een seksshop.
Ja. Ja.
Dus ik was het gaan lezen, weet je wel. En ik heb daar ook boven gewoond en moest ook door de winkel heen om de seksshop in te gaan.
Ja.
Of in je huis te gaan.
Ja, ja, ja. Ja. Dus ik zag dat helemaal niet vermeld stond in de papieren. En ik dacht, hè, hoe kan dat nou? Weet je al, ze hebben gaan rondbellen en ook met gewoon de kinderbescherming zelf. En er heeft iemand dus gewoon moedwillig gewoon besloten van we gaan dit verzwijgen, want deze ouders verdienen een kind.
Ja.
En dat zo'n screeningprocedure, dat doet niet iemand alleen. Dat is altijd een team van twee of drie.
Ja.
En mijn ouders wilden ook nog een tweede adoptiekind. Dat was een andere screeningpersoon.
Mm-hmm.
Die heeft het ook gezien.
Die heeft dat ook gezien en die heeft dat ook niet opgeschreven.
Ja.
Die hebben dat bewust verzwegen.
Ja.
Ja.
Dus en we hebben het hier over 6 mensen.
Ja. Ja.
En dan kan je je dus afvragen, voor wie is de screening dan?
Ja. Nou, en in ieder geval, kijk, de screeningprocedures die zijn allemaal aangescherpt en er zit altijd wel zeg maar groei in, zeg maar.
Ja.
Die leren wel van dingen.
Ja.
Maar wat ze ook zeggen is, we leren het meest als de geadopteerden bij ons terugkomen. En dat ik denk niet, tenminste ik neem niet aan dat een 15-jarige geadopteerde dan pas terugkomt.
Nee.
Dus de screeningprocedure die loopt altijd 20 jaar achter.
Ja.
20, 30 jaar.
Ja, precies.
Want dan krijg je
begint ook als
jij begint rond je 30ste inderdaad met dit verhaal.
Ja. En ik kan me voorstellen dat je in je 20e jaren inderdaad echt nog gewoon een beetje denkt, ik ben Nederlands, ben niet. En dat proces dan langzaam begint en dat je dan je vragen krijgt en dat je dan tegen de 30 loopt en dan denkt,
Ja, dan pas ga je kijken.
Ja.
Dus wat vaak wordt gezegd bij adoptie is, maar het is nu allemaal verbeterd. Mijn antwoord daarop is, dat zien we pas als de mensen van die tijd 30 zijn.
Precies.
Ja. En zeker als jij al.
En dan moet je ook naar ze luisteren.
Ja.
Want dat is nog een tweede.
Het kan zijn dat het verbeterd is, hè?
Ja, ja.
Maar dat weten we nu nog niet.
Ja. En wat ik ook heel apart vond, is dat idee van een onafhankelijke arts, die dan zogenaamd onafhankelijk, die gaat dan medische keuring uitvoeren. Maar dat je daarin eigenlijk ook een beetje kan
sjoemelen.
Dat sjoemelen, ja. Dat is het woord.
Want dat mogen ouders die een kind willen adopteren, mogen zelf die arts kiezen.
Ja, nog steeds. Wat kijk, mijn adoptiemoeder die had gewoon al ver voor mijn adoptie alcoholproblemen.
Ja.
Die slikte destijds ook Prozac.
Mm-hmm.
Dus ik heb gewoon heel erg sterke vraagtekens hoe dit is gebeurd, hoe onafhankelijk die arts is geweest.
Ja, ja.
Of niet, of dat het kan ook zijn dat het gewoon zeg maar een routineklus was. Hè? Gewoon van oké, mevrouw wil een kind, tjak, 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 let's go.
Ja.
Dat kan ook.
Ja.
Dat er niet met genoeg zwaarte zeg maar, naar is gekeken.
Ja.
Maar bij mijn ouders is dat wel zo gebeurd, zeg maar. Dat het gewoon. Daar is ergens iets fout gegaan.
Ja, ja. Want een huisarts, dat zeg je ook in de documentaire, huisarts wist er wel van. Maar de onafhankelijke arts die ze dan kozen, die heeft het in ieder geval niet opgeschreven. Daar is in ieder geval geen melding van gemaakt.
Nee. Dus ik weet niet zo goed hoe zij daar doorheen is gekomen. Ook van beide, zeg maar, de screening thuis.
Ja.
Maar ook de medische.
Ja.
Want een alcoholprobleem, dat moet je kunnen zien.
Ja.
Vooral eentje die zo heftig was.
Ja. Ja, dit is gewoon heel heftige
vraag om te stellen. En zeg maar, want jij praat ook met je vader. En dan stel je hem ook dit soort best wel kritische vragen. Hoe was dat om dat gesprek te voeren? Dat lijkt me ook heel moeilijk.
Nou, ik wist niet dat mijn moeder Prozac slikte. En ik wist niet dat mijn moeders alcoholprobleem zo erg was.
Oh ja.
Dus je ziet mij, nou ja, ik kom het daar gewoon ter plekke achter. Dus voor mij was het gewoon een routineklus.
Ja, ja.
Deze docu, joh, dat is gewoon zoveel voor jou.
Dat was niet fijn.
Nee. Dat is echt, ja.
Ja. Ja. Het is echt een rollercoaster, een soort therapie. Maar je kan het zien op.
Ja, ja. Ja, nou, ik ben ook hartstikke grijs geworden. Ja. Nee, maar. Dus ik wist niet dat het zo erg was.
Mm-hmm.
Ik kom daar tegelijkertijd met jullie achter, eigenlijk.
Ja. Ja.
Want ook, weet je, normaal gesproken, als je een documentaire of een interview hebt, dan doet een redacteur het volgesprek. Dat is bij dit niet gebeurd.
Nee, want het is je eigen.
Ja, het is mijn eigen vader. Ja. Dus ik dacht ook wel dat ik wist hoe het zat.
Ja.
Maar ja, dat.
En toen komt het opeens naar boven. Ja.
En ook wat ik naderhand. Ik zag dat pas toen het is uitgezonden geweest. Hè, toen aflevering 2 volgens mij op televisie kwam. Ik spreek platter Zeeuws dan mijn vader. Omdat mijn vader uit Rotterdam komt. En dat is een importzeeuw, noemen we dat.
Oh ja,
dan.
Ja.
En mijn moeder is een echte Sluzenaar. Dus een vierde generatie Sluzenaar.
Sluzenaar.
Slunde.
Ja.
Maar als ik mijn vader interview, het viel me pas op bij de uitzending dat ik geen ondertiteling heb. Omdat ik gewoon daar als journalist zit en niet als dochter.
Oh, en dat hij wel ondertiteling heeft. Terwijl jij platter praat.
Ja.
Dan je vader.
Dat is ook raar.
Ja, dat was mij nog niet opgevallen.
Ja, nou, maar ik zag het ook pas toen het op tv was. Maar ik had het, ja, weet je wel, ik heb daar echt als documentairemaker gezeten in plaats van als dochter.
Ja.
Wat een rollercoaster, zeg.
Ja.
Ongelooflijk.
En lijkt mij, ik weet niet of ik dat invul voor jou hoor, maar dat het ingewikkeld is om kritisch te kijken naar je thuissituatie, terwijl je tegelijkertijd ook een bepaalde liefde van huis uit hebt meegekregen. Is dat in conflict met elkaar? Of
Heeft het natuurlijk wel altijd gestaan. Doe het nog steeds. Kijk, sowieso als je kritisch naar adoptie kijkt, kijk ik kritisch naar de manier hoe je bent opgevoed.
Ja.
En ik kan me best voorstellen dat dat tijd kost en een soort van volwassenheid en een bewustzijn en een volwassen kritische blik eigenlijk.
Ja.
Dus dat gebeurt niet zomaar. Vandaar dat ik ook zeg, we moeten wachten tot die mensen 30 zijn.
Ja, je hebt daar echt je tijd voor nodig.
Ja.
Ja.
Niet dat je stem niet geldt als je 20 bent, hoor. Maar
nee, want als je dan die vragen hebt, die moet je ook vooral stellen. Maar het is meer, geef mensen de tijd om die vraag te stellen. Maar je moet wachten tot ze 30 zijn, lijkt me.
Ja, en kan ook later zijn. Iedereen heeft daar zijn eigen proces en misschien komt het nooit. Misschien is het eerder. Maar ja, het is voor mij voor het eerst dat ik door heb gehad tijdens dat proces van, oh, misschien waren er wel dingen gek in mijn jeugd.
Ja.
Van dingen die niet veilig waren.
Ja.
Maar het is natuurlijk ook, als je denkt aan adoptie, dan heb je het dus vaak over kinderen. Niet over de volwassen versie van die kinderen.
Blijkbaar worden we ook volwassen.
Ja, blijkbaar.
Blijkt dan toch te gebeuren.
Dat is echt, hoe nieuw. Mensen worden blijkbaar volwassen. En jij stelt ook in de docu de vraag, hoe staat het nu met de nazorg voor volwassenen? En dan antwoordt de expert, is die er dan? Nazorg voor volwassenen, zeg maar, in dat je dus uit je land van herkomst wordt gehaald, in een ander land wordt gezet, bij een familie die je niet kent. En dan vervolgens word je eigenlijk, is het vanaf 18, is het, nou, joejoe.
Ja, eigenlijk wel. Nou, tenminste... Ja, ik... Nou ja, kijk, er zijn nu, zover ik het weet, zijn er heel veel adoptiecoaches. Dus dat zijn vaak zelf geadopteerde mensen die wel echt kennis hebben, hè?
Ja, ja, en ervaring.
Ja, en natuurlijk bij adoptiecoaches heb je hele goede en iets mindere. Ik doe dat, maar er zijn zeker ook echt goede.
Ja, net zoals dat je therapeuten hebt waarvan je denkt, nou, daar kan ik niks mee. Of iemand waarmee je wel, ja.
Maar bijvoorbeeld echt adoptiegerichte therapeuten. Ik ken er maar misschien 2 of 3 in heel Nederland.
Heel Nederland,
binnen 5 minuten vol zitten. Want er zijn 40.000 interlandelijk geadopteerden.
Ja, 40.000.
En het is ook niet dat vanuit de overheid, die wel een functie, een leidende functie heeft in het ophalen van de kinderen, dat die daar een rol in neemt.
Het voelt een beetje, zeg maar, alsof je een station bouwt, maar geen fietspad of weg ernaartoe.
Ja.
Dus dan, wat heb je dan? Een vol station?
Ja.
Waar moeten we naartoe vanaf daar, weet je?
Ja,
dat is het.
Ja.
Dus en het heeft ook echt jaren geduurd voordat mensen... En dat zijn we volgens mij nu nog steeds mee bezig. Dat adoptie een trauma kan zijn.
Ja. Ja.
Dus dat het niet alleen maar dat sprookje is van... Oh, derde wereldlandkind, weet je wel. Hebben we gered. Maar het is voor het eerst dat mensen misschien het idee hebben dat adoptie... heel veel verdriet met zich mee kan brengen.
Ja, en dat ook al accepteren als iets wat is. In plaats van dat mensen die geadopteerd zijn... vooral dankbaar zijn. En vooral dankbaar dat ze in dit land dan nu kunnen leven. Dat er dus ook veel verdriet mee gepaard gaat. En dat dus ook allebei zo is.
Ja, en ook om toch terug te komen op dat treinstation. Het is geen retour die we krijgen. We krijgen een enkeltje.
Ja.
Met de manier hoe mijn adoptiedossier is omgegaan. Ja, veel succes met het vinden van je adoptie. Of met je biopama in China. Weet je, dat is een speld niet eens in een hooiberg. Maar zeg maar in een hooibergfabriek.
Ja.
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 Ja, en ook daarover dat die bankje eigenlijk ook dat sprookje van je bio-ouders. Soort warme... ontmoeting en een soort van je
thuis
voelen
vinden.
Van oh hey, dit is dan mijn thuis of zo, dat ook helemaal niet zo'n mooi sprookje is als hoe het in sommige programma's wordt afgebeeld.
Kan wel,
ja,
maar je moet je kijk, en dat verschilt natuurlijk ook met herkomstland, want ik kan me voorstellen dat Spaans leren makkelijker is dan Chinees leren.
Mm-hmm.
Moet je even voorstellen dat je een tolk nodig hebt om met je familie te praten.
Ja.
Ja, dat schept enorme afstand. Gewoon door letterlijk, omdat het via iemand moet gaan.
Ja, maar ook bijvoorbeeld... het is niet alleen mijn trauma of mijn verdriet die ik meebreng in dat moment. Maar ook van een biologische gezin, zeg maar.
Ja.
Die hebben ook trauma.
Ja.
Ja, dus dan heb je trauma op trauma.
Ja.
En dan wordt eigenlijk wel van je gevraagd om het soort van het dankbare, blije deel van dat verhaal te delen. Ja. En dan de rest, dat willen we eigenlijk niet weten.
Het is alles behalve geromantiseerd.
Ja.
Sponsortijd. En onze sponsor is energieplatform Van de Bron.
Bij Van de Bron willen ze 100% groene energie 100% van de tijd beschikbaar maken. Maar zo makkelijk gaat dat niet, want er is niet altijd wind of zon.
En daarom helpt Van de Bron jou een handje om groene energie te gebruiken op momenten dat die energie volop aanwezig is. Ze komen met slimme energieoplossingen, zoals de groene stroomvoorspeller en het dynamisch energiecontract.
De groene stroomvoorspeller kan je checken in de app van Van de Bron. En deze voorspeller geeft aan hoeveel energie er vandaag en morgen verwacht wordt.
Groene energie.
Ja, hoeveel groene energie, niet hoeveel energie. Groene energie er vandaag of morgen verwacht wordt. Een soort weerbericht, maar dan dus voor groene energie.
Ja, en op de dagen dat er dus veel groene energie in de making is, of eigenlijk niet specifiek, niet dagen, maar specifiek momenten, bijvoorbeeld tussen 12 en 3, ik noem maar wat, dan kan je dus het beste een wasje draaien. Of stel je hebt een elektrische auto, dan moet je hem dan opladen.
Ja, en dit is dus zodat er minder fossiele brandstof gebruikt hoeft te worden om aan de energievraag te voldoen.
Nou, heb je dan ook nog eens een dynamisch energiecontract, dan ben je ook nog eens lekker bezig voor je energierekening. Als je inspeelt op de groene momenten, want door juist dan stroom te gebruiken, ben je uiteindelijk voordeliger uit.
Je kunt er dus een sport van maken om zo goedkoop en milieuvriendelijk mogelijk stroom te gebruiken.
Ik was al zo verslaafd aan mij van een bronstatistiek. Ik zit de hele tijd te kijken hoeveel energie, hoeveel gas heb ik al verbruikt. Kan het minder? Kan het lager? Ik vind het heerlijk. Dus nu komt dit er nog bovenop.
Heerlijk. Ontdek hoe Van de Bron ook jou kan helpen met je energiegebruik. En hoe je het slim kan plannen op vandebron.nl.
Maar over dat trauma, want je zegt ook in de docu dat je dan spreek je af met mensen die ook geadopteerd zijn. En dan hoor je heel veel herkenning in eenzaamheid, gevoelens, wat nog meer verdriet. Of dat je, wat ik ook heel pijnlijk vind en ook heel goed dat je dat eerlijk zegt in de docu, maar dat je je een blok aan het been voelt. Of dat je denkt van wie ben ik nou om hier bij deze verloving te mogen zijn van vrienden? Ja.
Ja, nee, dat... Ik ben het leven begonnen met afgestaan zijn, met ongewild zijn. Dus ik denk dat dat wel wat je doet, zeg maar.
Tuurlijk, ja.
Dus ik denk, en ik ben nu tegenwoordig iemand die zegt, mijn therapeut zegt.
Oh ja, ja, je therapeut zegt.
Mijn therapeut zegt. Dat ik op een manier, in iedere situatie waar ik ben, waarde probeer te creëren. Dus volgens mij mogen wij drie elkaar best wel. Maar ik zou het veel makkelijker vinden om in jullie podcast te zitten. In plaats van zeg maar de vraag, hey, willen jullie wijn?
Oh ja, ja. Want dan denk je van, wie ben ik dan? En dan moet ik wel heel leuk of moet ik iets toevoegen? Moet ik iets, ja.
Dat, maar bijvoorbeeld ook die gevoelens van... kijk, het moment dat je wordt gescheiden tussen ouder of weeshuis of in een nieuw land wordt gedropt. Dat moet, met een baby moet dat iets van angst, verdriet.
Ja.
Dat moet iets doen, zeg maar, met een zo, ook al is het zo'n vroeg kind.
Ja.
Waar ik die eenzaamheid vaak voel... is tussen mijn borsten, zeg maar hier. Dan voel ik een soort van steek in mijn buik die niet weg wil gaan.
Gewoon fysiek ook voel je het.
Ja. Ja.
Je kan het dan wel goed aanwijzen. Dat is al heel prettig eigenlijk.
Mijn therapeut zegt. Ja. maar dat komt dat ik daar heel moeilijk woorden aan heb kunnen geven. Omdat je als kind, als je dat meemaakt, heb je nog geen woorden.
Ja,
ja, maar je voelt het wel.
Ja.
Maar je kunt het niet...
Nee.
Communiceren.
Nee, dat ben ik pas... ik heb mijn hele leven dat gevoeld en meegemaakt. Alleen ik heb het altijd gedacht, ik ben depressief. Ik ben iets.
Ja.
Want het kan niet aan adoptie liggen. Want daar weet ik toch niks meer van.
Ja.
Weet je? En adoptie is mooi, adoptie is heilig. Oh, adoptie.
Ja.
Maar pas sinds ik met al die geadopteerden ben gaan praten... Dan dacht ik, holy shit, jullie hebben dit ook.
Ja, ja. Weet je? Die herkenning.
Niet dat depressief gek zijn is, maar het voelde wel altijd alsof het aan mij lag. Maar het is mij nu aangedaan voor het eerst.
Ik kan me ook voorstellen dat dat wel echt zodanig een soort puzzelstuk op zijn plek laat vallen. Dat je denkt, ik weet dat het echt een duidelijk ding is van je identiteit. Dat je nu denkt, ik weet nu weer een stukje beter wie ik ben. Ja. Juist omdat we dit delen.
Ja, zeker. Zeker. Ja, 100%. En ook sinds... dat het is uitgezonden van dat verdriet en die eenzaamheid.
Hij zult wel bergen berichten krijgen.
Ja, zoveel DM's. Ja. Met allemaal mensen van eindelijk iemand die woorden geeft aan wat ik voel.
Ja.
Maar dan, dat is natuurlijk ook heel gek van mij. Ik ben gewoon maar, weet je wel, een simpel televisiemakertje. Maar ik ben geen GZ.
Simpel televisiemakertje. Nee, maar ik ben geen... Fantastische docu. Ja,
ik ben geen GZ-specialist of zo, snap je?
Nee, dat snap ik.
Dus ik denk, wat moet ik hier nou mee?
Ja, en het is ook heftig, want je krijgt ook weer trauma in je DM. Zo van, en dan... Het is ook,
het is goed
ook
dat
weer bij jou neergelegd.
Zeggen,
ja, tuurlijk. Het is ook heel, heel goed en fijn dat ze herkenning vinden. Maar het is voor jou ook wel weer heftig om wat te krijgen.
Ik kan me voorstellen... Ik kan me ook voorstellen dat je echt wel eigenlijk een soort van gegaslight voelt je hele leven. Dat je echt denkt, ik ben gewoon neergezet alsof ik...
Dankbaarheid, gered.
En ik voelde dat niet. En nu opeens wordt alles duidelijk en is het what the fuck.
Kijk, aan de ene kant, vind ik het een mega kut docu om te hebben gemaakt. Was niet leuk.
Nee.
Geen enkel moment was leuk.
Nee. Wel leuk om naar te kijken ook. Als in soms ook grappig. Dat de mensen niet denken dat het een soort heel zwaar.
Nee.
Zwaar,
valt, het valt echt voor...
Het is
wij hebben naar elkaar dingen grappig geappt.
De plakbandgrap kon ik heel erg waarderen. Geen hechtingsproblematiek.
Ja.
Maar zeg maar, het heeft alles, je docu. Het is ontroerend, het is woestmakend. Ja. Het is grappig. Ja, dat heb ik toch even kort gezegd.
Ik had ook er is een scène waar ik zeg maar ook echt met mijn auto tegen een dingetje aan. Ja. Ik heb er echt net een week mijn rijbewijs. Dan staat er zo'n cameraman op je en dan baal je natuurlijk weer.
Ik kon me daar erg goed mee identificeren. Ja. Dat eventjes los van alles. Ik heb enorme rijangst. Dus,
mag je niet bij mijn auto? Maar,
ik zou het niet durven.
Maar het was voor mij was het geen leuke docu om te maken. Nee. Maar het was heel goed dat ik het heb gedaan.
Ja.
En echt tijdens het proces dacht ik steeds van wat ben ik nou in hemelsnaam aan het doen?
Ja. Ja, oprecht het levensveranderend. Ja. En maar zijn er dan eigenlijk soort lotgenotengroepen waar je terecht kan? Of is dat echt vanwege de docu dat jij mensen hebt gezocht en met elkaar bent gaan zitten? Waar kan je terecht als geadopteerd mens?
Er zijn zeker lotgenotengroepen. Je hebt ze vaak per... ik ga vast weer de helft vergeten hoor. Maar stuur me zeker een DM als je iets zeg maar wil weten. Van China en Taiwan heb je Adoptiepedia. Zij zijn ook wel echt wel professioneel georganiseerd en lekker bezig. Je hebt Arirang, dat is dan van de Koreaanse groep.
Ja.
En volgens mij, ja, je hebt zo echt op... Als je gewoon googelt Haiti of je herkomstland, adoptie. Lotgenoten of belangenvereniging... dan kom je vast wel bij iets uit.
Ja.
Bijna bij ieder land is iets te vinden.
Het bestaat wel. Het is meer ook natuurlijk... je moet het ook willen.
Ik had dat bijvoorbeeld echt 30 jaar lang niet gewild.
Nee, precies. Ja, dus dan, als het gaat om interlandelijke adoptie in het algemeen, want we hebben het nu ook gehad over jouw eigen adoptie, maar meer in het algemeen. Daar ben jij ook heel wat misstanden, heb jij gevonden. Kan je daar iets over vertellen?
Waar
te beginnen.
Ja, precies.
Ja, adoptie begon rond de jaren 70. Weet je wel, met toen ging de wereld meer open. Globalisatie begon, al die dingen, weet je wel. Vietnam was oorlog daar, weet je. Dus mensen waren meer bewust van de wereld. En het is ook echt begonnen als een soort van goede doelen ding.
Ja.
Dus de eerste generatie van geadopteerden, veel van die adoptieouders, die hadden al een biologisch kind. Maar die wilden nog wel zo'n Koreaantje redden, bijvoorbeeld.
Ja. De manier waar, want zo werd het letterlijk ook gezegd.
Ja,
hè?
Ja, dat is niet mijn woorden.
Nee. Er is ook een aflevering van Andere Tijden over dit specifieke, over de eerste lichting Koreaanse kinderen die dus naar Nederland kwam. En het is echt, want daar heb ik ook daar is ook die uitspraak van Jan de Hartog, van de schrijver van, die dan op tv zegt: dan redden we er maar één. En dat is dan dus, dat brengt dan zo'n adoptiegolf teweeg van iedereen die denkt: ja, ik moet zo'n kind redden. Dus dat is gewoon white savior.
Ja.
Rhythm.
Ja, en met de beste intenties, zeg bij de meeste dan. Maar dat was echt het soort van het wilde westen van adoptie. Want niemand wist nog wat ze aan het doen waren. En iedereen dacht, je dropt een kind vaak, in het begin ook nog te oud. Dan hebben we het echt over 7 of 5 jaar.
Oh, ja.
Die weten nog heel goed, weet je, die hebben al herinneringen.
Mm-hmm.
Die drop je in een gezin, geef ze eten klaar.
Ja, dat is het dan.
Dat is het. Ja. Weet je?
En dan heb je ze gered.
En die kinderen zijn super blij dat ze hier zijn.
Ja, maar dan heb je ook gewoon een kind die geen Nederlands spreekt.
Nee.
Nou, dat lijkt me mindfuck, zeg maar.
Ja. Maar daar denk je dan dus, omdat je het uit idealisme en naïviteit doet, dus blijkbaar niet over na.
Ja, maar het ding is, er werd al 10 jaar lang, sinds de jaren 80, werd er aan de bel getrokken door echt hoogleraren en adoptie, mensen met kennis. Van de ouders weten niet wat ze aan het doen zijn.
Nee.
Voorlichting over adoptie, over bijvoorbeeld mogelijke trauma's, over cultuurverschillen, hoe moet je met een wildvreemd kind omgaan die in je gezin wordt gedropt. Die werden vaak of niet per adoptiebureau gegeven.
Mm-hmm.
Dus de een deed het wel, de ander deed het slecht, de ander deed het helemaal niet.
En je kon dan ook zelf kiezen of je daar wel of niet in ging, toch?
Meestal wel.
Ja.
Het heeft 10 jaar lang geduurd voordat zeg maar die verplichte voorlichting voor al die adoptieouders kwam.
Ja.
En ja, maar ja, op zich, weet je, kijk, ik weet natuurlijk niet wat er in die voorlichting stond. Ik weet wel dat mijn vader daar niks van op heeft gestoken.
Naar de 4 R'en.
Ja, de vier R'en. Rust, regelmaat, reinheid en nog
ruimte.
Ja, ruimte. Het zijn er trouwens drie, maar...
Ja, het zijn er eigenlijk drie.
Oh ja, het waren er drie. Ja, hij zegt vier. Ja, rust, regelmaat, ruimte,
reinheid.
Ja. Maar dat is het enige wat mijn vader nu nog weet.
Ja.
Wel zeggen, dat is een bijna 70-jarige man. Maar ja, weet je. Dus, maar het heeft gewoon 10 jaar lang geduurd voordat die structurele voorlichting kwam.
Ja.
En dan hebben we het over wat pakbeetweg 7.000-8.000 geadopteerden.
Ja.
Dus dat is echt best wel veel.
Totaal onveranderd.
Gewoon levens.
Ja. Ja, en ook de cijfers van de eerste lichting van kinderen die dan uit huis gehaald werden. 1 op de 18.
Ja, 1 op de 18 die werden uit huis geplaatst in 1988.
Mm-hmm.
De meest recente cijfers zijn van 2005. En dan hebben we het op 1 op de 50 nog steeds.
En dat is nog steeds zo hoog.
Ja, dat is echt gewoon... Wat is het, 400 keer... Bij biologisch kinderen is dat 1 op de 400. Dat is 50 keer zoveel.
Ja, dat is heel veel. Dus er gaat nog steeds iets mis.
Ja, er gaat nog steeds iets mis, ja. Maar wel de cijfer is uit 2005.
Ja, oké, dus dat is 20 jaar geleden ongeveer. Dus het kan zijn dat het nu beter is, maar dat weten we nog niet echt.
Dat weten we pas over 20 jaar.
Ja, precies.
Kom maar erbij.
Ja.
En... Ja, ik schrok toch ook wel heel erg. Ik bedoel, ik weet heus wel dat het niet allemaal roosgeur maneschijn is. Maar echt kinderhandel, handelen in kinderen en voor geld. Dat er ook heel veel achter zit.
In China in ieder geval. Wel zeggen de bekende situaties zijn wel na mijn tijd.
Ja.
Het kan ook zijn dat ik het ben, mm-hmm. dat ik daar ook onder val. Maar dat weet ik niet.
Nee.
Want ik weet niet zoveel over mijn echte adoptieverhaal. Wat er heel vaak werd gebeurd. Ja, kijk, die veel biologische moeders in China. Die weten niet eens dat hun kind in het buitenland zit. Mm. Die denken: mijn kind zit.
Ergens anders in China.
Ja, ergens anders in China. Want binnenlandse adoptie was best wel bekend.
Ja.
Alleen die weeshuiseigenaren. Als ze moeten kiezen tussen een adoptie naar het Westen.
Ja.
Of een adoptie in China. Waar krijgen ze meer geld?
Ja.
Ja, want de wachtlijsten voor ouders uit China die een kind wilden adopteren, die waren 5 jaar.
Ja.
Hoorde ik ook in de docu.
Voor gezonde Chinese kinderen.
Ja.
Ja. Maar ja, de voorkeur ging natuurlijk naar het Westen.
Ja, want in het Westen had je een wachtlijst van een paar maanden.
Ja.
En dan, want daar werd grof geld betaald. Of in ieder geval, daar werd veel meer geld betaald.
Dan, ja. En ook wat weeshuiseigenaren ook veel deden, niet bij alle gevallen, was dat ze kinderen van weeshuis naar weeshuis deden. Van provincie naar provincie. Dus er staat op je papieren bijvoorbeeld die plek. Maar je komt eigenlijk uit een andere plek.
Oh ja.
Probeer dan maar eens je ouders terug te vinden.
Ja, dus dan daarmee, dat idee was daarmee een soort van verwarring of creëren. Of in ieder geval niet te weten waar je vandaan komt. Zodat dan kinderen weer makkelijker naar het Westen getransporteerd konden worden.
Ja.
En zonder daar... Want... de regelgeving uiteindelijk in Nederland wat strenger werd, was dan onder andere dat er eerst voor een kind gekeken moest worden of het binnenland geadopteerd kon worden en pas daarna naar het buitenland, toch?
Of is dat het Haagse verdrag of niet?
Dat Joustra-commissie of is dat niet...
Joustra-commissie is het kritische rapport over hoe ging het nou eigenlijk met adoptie in de jaren 80-90.
Okay. Ja, dat komt echt uit 2021.
Oh ja, nee, dat is waar. Dit is iets anders.
Je hebt het Haagse verdrag, die komt volgens mij uit 92. Dus net vlak voor mijn adoptie.
Ja.
Dat zijn richtlijnen.
Ja, oh ja. Dus maar een soort ethisch...
Het is een bijna... Ethisch
schijnzekerheid.
Een biologisch keurmerk.
Ja.
Ja.
Het is een schijnzekerheid. Het is een we doen het goed, jongens.
Ja.
Ja.
Maar aan de andere kant, volgens mij... Want je moet zo'n verdrag natuurlijk van twee kanten tekenen. Volgens mij, uit mijn hoofd gezegd... China die is geratificeerd. Dus die heeft gezegd, we zijn het hiermee eens. In 2005.
Oh, dat is veel later pas.
Ja. Veel later.
Ja. Ja, en je zegt ook in de docu dat er gewoon heel veel politieke belangen en handelsbelangen achter zitten.
Ja.
Waarvan je ook denkt, ja, getsie derry.
Ja, ik dacht echt...
Dat hoort niet in dezelfde zin te zitten.
Nee.
Nee, maar ook dat je denkt, sorry, maar is dit zeg maar een conspiracy theory?
Ja, zo klinkt het echt. Ja, maar dat is gewoon hoe het is. Het is geen conspiracy, dit is gewoon de harde werkelijkheid.
Het is kapitalisme.
Geld. Geld. Ja. inderdaad. En je hebt ook het verhaal over Patrick in Patrick. De docu. Oh, Patrick, sorry. Uit Brazilië. Wat ook echt, ja, gewoon kinderen.
Insane.
Kinderen worden gewoon weg.
Ja, maar hij is illegaal geadopteerd.
Ja, precies. Ja.
Ik ben dan nog, ik ben legaal geadopteerd.
Ja, maar niet ethisch.
Niet moreel, zeg maar.
Precies. Ja,
niet ethisch.
Ja. Want ethisch zou dan dus zijn binnenlands kijken wat de opvang is. Überhaupt.
Dat er sporen zijn van mij?
Sporen, ja. Inderdaad. Ja, precies. Dat zou dan ethisch
zijn. Dat is dat Haags verdrag. Wat dan ethisch. De ethische richtlijnen waar een adoptie aan zou moeten voldoen. En waarvan China in 2005 heeft gezegd: we zijn het hiermee eens. Maar in jouw tijd nog niet.
Ja, en het is ook nog maar de vraag van. Hoe erg werd het uitgevoerd na 2005?
Ja, precies. Ja, want dat zegt ook iemand in de...
Ina Hut.
Ina Hut, die was voorheen van...
Directeur Wereldkinderen.
Precies.
En groot adoptiebureau.
Ja, en die zegt, juist zo'n verdrag maakt het extra moeilijk om te kijken, om een kijkje te nemen in de keuken van een ander land.
Het is een beetje, zeg maar, alsof je verkering hebt. En je spreekt met je verkering af, we gaan allebei niet vreemd. Maar je mag er ook niet naar vragen.
Oh ja.
Waar je bent geweest gisteren.
Ja, precies. Dus het is op basis van vertrouwen.
Ja. En dat is natuurlijk onzin.
Nou, zeker als het gaat over levens, over kinderen.
Ja,
over
dus, mensen. Ja,
ja.
En er dus belangen, politieke belangen achter
zitten. En er ook geld achter zit.
Ja. Ja.
Nou ja, dat vooral. Ja, en dan zou je dus eigenlijk juist de voorwaarden moeten zijn. We mogen bij elkaar kijken.
Transparantie, tuurlijk.
Of dit werkt, of dit goed gaat.
Ja.
Ja, en Ina Hut heet ze toch? Voor ik verkeerd zeg. Ja, die is ook helemaal op teruggekomen. Hè? Die was ook zelf ingeschreven als mogelijke adoptieouder. Die is helemaal terug, helemaal omgedraaid en helemaal.
Dus door haar adoptiebureau had zij zoiets van:
dit is echt
dit
niet oké.
Is niet oké. Dit werkt mensenhandel in de hand. Dit kan niet.
Maar oké, je hebt dus, legaal, maar dus niet ethisch geadopteerd. Maar je hebt dus ook nog illegaal geadopteerd. En Patrick is daar dan een voorbeeld van. Dat zijn ongeveer 50 zaken vanuit Brazilië.
Bekende?
Ja, bekende zaken. Ja. En dat zijn dus gewoon, ja, die kinderen zijn gewoon ontvoerd, zou je dat kunnen zeggen?
Dat weten we niet.
Misschien te hard, ja.
We weten natuurlijk niet wat het specifieke verhaal is van zijn biologische ouders.
Ja.
Dus dat zou te kort door de bocht zijn. Maar wat er gebeurde, en nu geef ik, nu was als Patrick dit hoort, sorry, ik ga vast weer helemaal details verpesten. Maar wat er is gebeurd is, Nederlandse diplomaat in Brazilië.
Ja.
Die sluisde eigenlijk kinderen door.
Ja, die hadden een soort handjeklap van... je wil nog een kind?
Ja,
kan het wel regelen.
Bijvoorbeeld een ziekenhuis. Mm-hmm. Dat er dan kinderen werden gekocht of mee werden genomen. Of van een moeder werd gekocht.
Mm-hmm.
Maar dit is dus, omdat het diplomaten zijn... en je hebt een soort onschendbaarheid.
Ja.
Dat is toch ook fucked up. Die mensen zouden zich daar niet mee bezig moeten mogen houden. Want je hebt die onschendbaarheid.
Nou, ook niet met verkeersboetes en zo. Maar oké, ja. Nee, dit kan echt niet.
Niks.
Nee. Nee, dit is
sowieso
echt...
onschendbaarheid is toch zo ook zo raar.
Nou, nee, maar ze zijn ook niet vervolgd of zo hierop, hè?
Nee.
Dus dit is gewoon een beetje gewoon van...
Ja, dit is echt... Maar ook, want ook Patrick is een rechtszaak aangegaan. En die is toen ook in zijn gelijk gesteld. En toen is de overheid in hoger beroep gegaan. In plaats van dat ze vol op de knieën zijn gegaan. En
ook, zeg maar, belangrijk om te zeggen... De overheid zegt, ja, maar individuele zaken. Het is, zeg maar, alleen maar ons Patrick.
Ja,
is niet.
Nee, dat is 100% niet zo. Hij is ten eerste ook de rechtstreeks aanleiding voor het juiste rapport.
Ja.
Die wat in 2021 uitkwam. Dus we hebben het hier niet over de jaren 90. We hebben het hier echt over recent.
Ja, een paar jaar geleden.
Ja.
Maar hij is dus de rechtstreeks aanleiding voor dit. Dus, weet je wel, voormalig minister Dekker. Die heeft gezegd, nou, misschien toch wel het kijkje waard. Huidig minister zegt... Nee, dit zijn individuele zaken.
Ja. Ja.
En wil ook niet verklaren waarom, zeg maar, hij in hoger beroep gaat.
Nee, en hij zegt dat hij dat wel met Patrick persoonlijk zou willen bespreken. En dan zegt Patrick vervolgens, ja, docu. Nou, dat is gewoon helemaal niet waar.
Ik krijg
helemaal geen informatie.
Nee, maar vandaag is er een artikel uitgekomen van het AD over Patrick.
Oké, ja.
Dan gaan we even delen.
Maar
dan.
Hij wordt echt kapot geprocedeerd, jongen.
Oh, wat
shit, zeg.
Ja.
En dit voelt weer als zo'n complottheorie. Weet
maar
je
dat
wel,
is
de overheid
het dus niet.
Die jou als individu kapot probeert te maken. Maar dat is echt...
En dan is het het doel om hem stil te houden. Of om het allemaal maar niet aan het licht te krijgen. Of zo.
Ja, gewoon nou ja, als
een schuld
als een Patrick wint.
Ja.
Of er is natuurlijk ook een andere zaak. Die van Dilani Boetink.
Ja.
Gaat het zijn geld kosten? En,
dan komen al die galopteren.
Ja. Die gaan dan.
Nou, ik hoop dat ze komen.
Ik hoop
en dat
ook
ze allemaal
dat ze komen.
Flink gelijk krijgen. Oké, maar dat Joustra-rapport, wat betekende dat?
Nou, Joustra-rapport kwam in 2021 uit. Toen volgde er, als ik een plus minus 9 maanden adoptiestop. Mm-hmm. Nou ja, het is geen stop, het is een pauze. Want de adopties die al in gang werden gezet, die werden gewoon verder gezet.
Ja.
Dus het is niet echt een stop. Uit het jouwste rapport blijkt, kort op de bochtversie, we zien niet in hoe adoptie, zeg maar, waterdicht kan worden gemaakt.
Ja.
De overheid moet sorry zeggen. Is niet gebeurd.
Niet gebeurd. Nee,
niet gebeurd. Nee. En er moet een kenniscentrum komen, onafhankelijk voor geadopteerden met nazorg, herkomstvragen en ja, gewoon juridische hulp.
Ja.
Nou,
daarvan is ook niet. Ja, er is een kenniscentrum, maar het zit heftig vervlochten met de overheid zelf. Het is niet onafhankelijk.
Ja, het is bestuurlijk is het deelt het is het onderdeel natuurlijk van FIOM. FIOM is onder andere die, zeg maar, die geeft ook de voorlichting adoptieouders. Ja. Dus het is eigenlijk ook onderdeel van het adoptiesysteem.
Ja, dus belangenverstrengeling ook weer eigenlijk. Of zo, ja. Hoe noem je dat? Ja.
Stel je voor, je bent je bent niet blij met je adoptie. Je denkt, nou, ik ben niet blij met hoe het systeem is. Ik had helemaal niet geadopteerd willen worden. Mm-hmm. Dan kan ik me voorstellen dat de drempel richting een kenniscentrum zoals INEA veel hoger is als dat letterlijk de locatie deelt met FIOM.
Ja, precies. Ja. Waar je die ervoor gezorgd hebben dat je geadopteerd bent.
Ja, en jij stelt er ook kritische vragen over. En dat vond ik ook een heel pijnlijk moment in de docu. Want dat werd ook niet echt gewaardeerd dat jij met je vragen kwam aanzetten. Dat ik dacht van, oh, ze lijken hier ook wel echt niet transparant of gewoon eerlijk over te willen zijn.
Ja, maar dat klopt. Nou ja, ik weet niet of dat klopt, maar
Een pijnlijk moment was het, ja, dat was het sowieso. En wat daar precies achter zit, dat weten wij.
Nee, kan ik niet invullen.
Maar mijn eigen invulling was van, oei, ze vinden dit wel moeilijke vragen.
Ja, en ook, kijk, ik heb hem gewoon mijn vragen gegeven. Ik ben gewoon één keer afgewezen. Maar ik ben ook journalist, dus ik mag altijd vragen.
Ja.
Ik weet niet. Ik vond niet dat ik zulke moeilijke vragen stelde.
Nee, dat vond ik ook niet. En daarom is het extra pijnlijk als ze dan zo reageren met, nou, die had deze vraag niet doorgestuurd van tevoren. Maar goed dat het in de docu zit.
Ja, want dit zijn ook mensen, dit zijn ook ervaringsdeskundigen vooral, toch? Of niet? Die daar werken, dat idee kreeg ik heel erg. En wat het eigenlijk vooral is dat er geen geld voor vrijgemaakt kan worden. Of dat de overheid geen geld vrij wil maken voor een onafhankelijk kenniscentrum. Waar ze ook echt geadopteerden kunnen helpen met bijvoorbeeld herkomstvragen of zoals
wijziging.
Precies, wat jij graag wilde. En dat je gewoon daarin ook begeleiding krijgt. Met andere woorden, dat de overheid de verantwoordelijkheid neemt om mensen die ze zelf naar Nederland hebben gehaald, om die ook verder in hun leven te begeleiden met vragen die ze hebben door acties van de fucking overheid.
Ja, zeker. Ja. Want kijk, zij kunnen me wel adviseren over hoe ik, zeg maar, mijn naam moet wijzigen, maar ze hebben geen advocaat in dienst.
Dus je moet het alsnog allemaal zelf doen.
Ja, eigenlijk wel. Kijk, ze zijn ook net begonnen bij de documentaire. Ik moet ook echt, wij geadopteerden moeten ook kijken wat gaat het worden.
Ja.
Mogen we wel kritisch over zijn natuurlijk. Maar er is geen individuele ondersteuning vooralsnog.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, ik kan daar niet naartoe met, hey, ik heb psychische klachten, doe even helpen.
Ja.
Hey, ik wil mijn naam wijzigen, doe even helpen.
Ja.
Trouwens, een naamswijziging ook interessant. Als je geadopteerd wordt, rechtelijk zeg maar, dan zit een voornaamswijziging er gratis bij in.
Oh ja.
Ja, dus de ouders mogen dan zeggen, wij willen graag dat
mogen een Nederlandse
dat het kind Kelly
zetten.
Heet.
Ja.
En dan krijg je dat gewoon gratis erbij.
Ja. Maar de terugwijziging kost geld.
Ja, dat is dus ook weer zo typisch, ja. Inderdaad.
En ook als je je achternaam wil wijzigen, nou, dan ben je 1,5 jaar verder.
Ja. Ja, dan moet je dat hele proces doorlopen.
Ja.
Ja, hoe kijk jij nu op dit moment naar interlandelijke adoptie?
Ik kan me voorstellen dat het systeem verbeterd is, maar we weten pas over een aantal jaar of dat echt zo is.
Mm-hmm.
Ik ben daar kritisch over. Er wordt ons geadopteerde constant vertelt, ja, maar die zijn wel blij. Ja, maar dit zijn de cijfers van hele blije mensen. Er is een enquête geweest over blije geadopteerden.
Ja.
Daarover wil ik zeggen, geadopteerden die plegen 4 keer meer zelfmoord dan niet geadopteerden.
Ja.
En ik neem aan dat die geen enquête beantwoorden.
Ja.
Het feit dat jij heel erg blij bent over je adoptie wil niks zeggen dat ik niet blij ben over mijn adoptie. Dus stop ja, ook met mijn mond snoeren.
Het naar voren schuiven van ja, maar mijn collega die is geadopteerd en die is wel.
Happy.
Want in de politiek schoof een van de mensen van de PvdA, ik weet even niet meer hoe zij heette, Haptamoe de Hoop naar voren. Een van haar collega's uit de Tweede Kamer. Zo van ja, maar hij is heel tevreden. En dat mag natuurlijk allemaal bestaan. Ik bedoel, dat zal jij ongetwijfeld ook helemaal, ja, weet je wel. Ieder
is gegund.
Precies, ieder die er een hele fijne positieve ervaring mee heeft. Helemaal fijn en prettig voor je. Maar dat heeft natuurlijk geen zin om één iemand naar voren te schuiven van kijk dan, maar die is wel heel gelukkig.
Ja, doe even leuk.
Maar
ja,
oh,
nee,
dat,
zeg maar.
Ja, doe even leuk mee, want die zegt dat het hartstikke fijn is.
Maar ook daarbij, jij hebt heel lang zoiets gehad van ik ben ook blij en ik ben Nederlands. En ik moet
ook blij, ja.
En dan pas later komt dan dat besef van oh shit, misschien komen mijn problemen en mijn somberheid en mijn depressie en misschien komt dat allemaal wel, heeft dat daarmee te maken? En die link leg je pas veel later.
Ja, dat kan, want het ding is dus van adoptie, dat blijft je hele leven lang doorveranderen.
Ja.
Ik kan me vanzelf voorstellen dat als ik, stel ik krijg een baby, dat gebeurt zeg maar, dat ik heel anders naar adoptie en moederschap kijk,
ja,
dan daarvoor.
Ja.
Ik kan me heel anders voorstellen. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat mijn adoptievader overlijdt, dat ik ook heel anders naar adoptie kijk.
Ja.
Dat zijn gewoon hele grote levensveranderende dingen waardoor je weer verandert.
Ja, stel je voor, ik ga voor het eerst op volwassen leeftijd ga ik terug naar China. Ooit, mogelijk. Misschien kijk ik dan heel anders naar mijn identiteit en naar mijn adoptie,
ja,
terug. En dat is het ding dus. Veel politici, veel nou ja, mensen van het adoptiesysteem, om het dan maar zo te zeggen, die blijven steeds zeggen van ja, maar vorig jaar vond je het wel leuk.
Ja.
Hij vindt het wel. Ja. Zij is wel tevreden. Waarom kun jij niet tevreden zijn? Maar het ding is dus, adoptie is zo, want anders krijg ik daar geen 4x45 minuten voor.
Ja.
Is zo complex.
Is zo groot, ja.
Dat ik en heel blij, heel veel van mijn adoptieouders kan houden. Dat ik mijn jeugd als warm heb ervaren.
Mm-hmm.
Maar dat ik me ook afvraag, misschien zijn ze niet geschikt.
Ja.
Het feit dat ik vroeger heel blij ben geweest over mijn adoptie, betekent niet dat ik dat nu ben.
Ja.
En betekent ook niets over andermans adoptieverhaal.
Mm-hmm.
Ja. Ja. Ja, en daar is geen ruimte voor. Tenminste,
nee.
Daar wordt gewoon niet nu rekening mee gehouden. Geen ruimte voor die veranderingen, voor de complexiteit. Want het echt het meest aardverschuivende eigenlijk, wat je een mens kan aandoen.
Ja.
En dan is er geen ruimte voor die complexe gevoelens die daarbij komen kijken. Dat is
maar ook het ding wat je ook zegt in de docu, wat ik heel scherp en mooi vond, van ja, we willen dan zogenaamd kinderen redden, maar zodra ze volwassen zijn, trekken we volledig de handen ervan af en willen we niet horen wat nou eigenlijk echt het verhaal of de gevoelens of het trauma is.
Ja, wat vaak gebeurt is dat we dan gewoon kritisch worden.
Dus ja, en dan moet je je bek opeens houden, want het was allemaal zo leuk en gezellig en goed. En dat is niet hoe de wereld, dat is niet hoe het
werkt. Ja, met de beste intenties.
Ja, natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk altijd waar mensen op terugvallen. Ja, maar we bedoelden het goed. Ja, dat wil niet zeggen dat het ook goed uitgepakt heeft.
Nee.
En het is
maar neem dan ook verantwoordelijkheid voor.
Het spijt me dat je je zo voelt.
Ja, ja, dat.
Eigenlijk wel, ja.
Ja, dat is toch gewoon
niet zo nice.
Maar het blijft toch ook toch heel erg, want dat hebben we nog helemaal niet benoemd, dat witte superioriteitsdenken van wij kunnen de arme kinderen, kunnen wij ja, redden. Want het is hier hoe dan ook beter. Dat is een beetje het idee toch, wat erachter gaat. Van ja, maar wij gaan het sowieso beter doen.
Ja.
Ja, en dat redden van kinderen. Ik bedoel, je ziet het laatst ook weer een artikel van de kinderen die dan uit Gaza nu gered zijn. En dan is het, misschien gaan we wel kinderen uit Palestina naar Nederland halen.
Adopteren, ja.
Sorry, what the fuck. Nederland, neem je fucking verantwoordelijkheid over wat daar aan de hand is. In plaats van dan nu net gaan doen alsof wij het allemaal zo goed hebben hier en haal die kinderen maar hierheen.
En dan ga je
kinderen
dus
hadden
weer de
daar
savior
gewoon een leven.
Ja, dan ga je dus weer de savior spelen.
Ja.
Voor je eigen gewin en niet voor het kind. Ja.
Ja. Ja, er is ook niet zoiets als recht op een kind.
Nee, nee.
Een
nee.
hele onpopulaire mening is, ik kan me best voorstellen dat mijn moeder meer baat heeft gehad met een rouwverwerking van het niet moeder kunnen worden.
Ja.
Dan mij adopteren.
Ja.
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 En dat was er ook niet.
Nee.
Het werd echt als een oplossing.
Als een soort pleister.
Ja, ja. Oplossing gezien.
Een kinderpleister.
Je kan wel een kind, want je kan altijd nog adopteren. Ja. Ja.
Oh, shit.
Zijn er bepaalde vragen of opmerkingen die je gewoon echt nooit meer wil horen rondom adoptie? Heb je trouwens dat vaak meegemaakt? Dat mensen heel erg ongegeneerd...
Zit ons aan te kijken.
Het is wel bij iedere kringverjaardag. Oh, wat? Nou ja, ten eerste, wat spreek je goed Nederlands?
Ja.
Denk oké, rustig aan. Ik denk dat het heel goed is om openlijk over adoptie te praten en er ook naar te vragen. Maar wees je er bewust van dat als je naar iemand adoptie vraagt, dat je echt, zeg maar, dat is het beerput waar je echt naar vraagt.
Ja, ja. Je vraagt naar een trauma.
Ja, eigenlijk wel. Het is veel mensen die, als ze het over adoptie hebben, hebben ze het over, ja, mijn buurvrouw, bij mijn buurmeisje is ook geadopteerd. Weet je, iedereen kent wel geadopteren. Het is zo'n publiek verhaal. Dus alsof iedereen recht heeft op jouw verhaal van adoptie.
Ja, ja, en het is ontzettend persoonlijk.
Het is mega persoonlijk.
Jij zegt ook in de docu, vraag naar iemand adoptie, alsof je vraagt naar iemand onderbroek of zo. Wat zeg je nou? Ja. Iets gewoon iets heel persoonlijks.
Ja.
En dat doe je niet. En net zo, ja, weet ik veel. Ook als het gaat over, we hebben dit een beetje ook met, net als met een kinderwens bijvoorbeeld. Je vraagt niet zomaar naar die super, super persoonlijke dingen waar je echt trauma achter kan zitten. Je weet niet.
En dat hoeft niet, hè? Maar ja, het kan inderdaad.
Maar je kan een beerput opentrekken met de beste bedoelingen.
Ik denk dat het gewoon heel goed is als mensen vragen van, vind je het vervelend als ik je dit vraag?
Ja, dat eerst open wordt.
Ja, gewoon van, ik besef me waar ik naar vraag, weet je?
En ook, kijk.
En al helemaal niet een gezellige party conversation met een glas wijn in je hand. Hey, was jij niet geadopteerd?
Of misschien juist met een glas wijn in je hand. Maar,
in een andere setting.
Ja. Nee, maar mijn adoptievragen, zeg maar, die werden altijd gesteld op kringverjaardag.
Ja.
En dat was dan, wil jij je biologische ouders ontmoeten?
Ja.
Fun
vragen om eventjes erin te gooien.
Ja, echt leuk.
Ja.
En dan als het een nee is, is van, hoezo niet?
Waarom niet?
Dan wacht maar meid, dat komt nog wel.
Ook nog, ja.
Weet je, dus het is een beetje, zeg maar, de zwangerschapsvraag
van
de kinderen.
Ja, precies. Het is eigenlijk een beetje ergens op persoonlijk niveau een beetje vergelijkbaar.
Ja.
Dat hele proces wat jij door bent gegaan, kan je een rauw proces noemen misschien?
Ja.
Hoe staat het er nu mee?
Hoe gaat het met jou?
Ja.
Leuk dat je het vraagt.
Nee, eind van het gesprek gaat het.
Ik weet het. Ja, ik weet niet. Ik schommel nog. Ja, het is voor mij is nog maar drie maanden geleden.
Je zit er nog middenin eigenlijk, toch?
Het is nog drie maanden geleden. Ja. De laatste aflevering was 5 dagen voor uitzending klaar.
Ja.
Dus het is 3 maanden later.
Nog volgens
mij niet eens 2 maanden of zo. Maar ik weet het niet zo goed.
Mm.
Gewoon mega verdrietig. Ja. Maar ik ben wel voor het eerst verdrietig.
Ja, dus je voelt er dus nu wel iets over. Ja. Iets bij. Ja.
Ja, dat...
En je therapeut zegt dan,
Dit is goed.
Ja. Ik wou net zeggen. Nancy. Ik wil dat gaan zeggen als zijnde de therapeut. Ja, nee, er is iets emotioneels opengetrokken en je voelt het. Ja.
Ja. Maar dat duurt nog wel daarvoor.
Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Misschien wel jaren.
Ja.
Misschien wel een leven lang.
Zin in.
Wel
een leven lang.
Ja.
Joehoe.
Ik
heb toch die beerput opengetrokken. Nou, heel dapper dat je dat dan toch aangaat. Niet dat je daar iets aan hebt van mijn woorden, maar toch, ik vind het echt petje af.
Dankjewel. Ja.
Wat zou je nog willen zeggen tegen andere geadopteerden die nu luisteren misschien?
Het mag best kut zijn, het mag best goed zijn. Weet alleen dat er 40.000 anderen zijn.
Ja, je bent niet alleen.
Dus het moet iemand zijn, zeg maar, die het waar je herkenning in vindt. Die moet er zijn.
Ja.
Ja. Ja, en iedereen moet die docu kijken. Nee, je moet niks natuurlijk.
Nee, natuurlijk
ten eerste
wel.
Moet je
dat
niks,
moet
maar je sluit hem. Je moet, maar iedereen moet hem kijken. Maar mensen die geadopteerd zijn, moeten daar wel, denk ik, de emotionele ruimte. Of zeg maar, ik zou nooit mensen willen opdringen om iets te kijken als het echt over jou gaat. Maar iedereen die niet gaat, moet hem sowieso kijken.
Je moet hem kijken, want je leert veel. En
als je geadopteerd bent, moet je zelf kijken of je daar de ruimte voor hebt. Maar je sluit ook echt met hele mooie woorden af. En je laatste richting
en het koningslied zit erin.
Ja, ik had op een gegeven moment, hoor ik nou het koningslied? Geweldig. Ja, de details. Ja, ik ben gewoon groot fan.
Ja. Dit was aflevering 159. Heel, heel, heel veel dank Kelly Chen voor je docu dat je hier wilde aanschuiven. dat je hier ook maar weer die beerput wil bespreken met ons. Ja. Dank je wel daarvoor.
Ja, leuk kunnen het niet maken.
Nee, leuk kunnen het niet maken. Even zelfdoding, het onderwerp is gevallen. Wil ik toch even zeggen, je kan naar 113.nl mocht je zelf denken aan zelfdoding. Daar kan je anoniem bellen of chatten met mensen over deze gedachtes.
Gratis.
Gratis ook, ja. En in de show notes zullen we dus nog verwijzen naar de lotgenotengroepen die je genoemd. Uiteraard naar de docu,
naar alles.
De afhaal Chinees. Ga die kijken op NPO. Naar alles en ook naar jouw Instagram. Mensen gaan die DM in, maar misschien niet met allerlei trauma. Maar ook gewoon met, hey, dankjewel voor deze docu.
Ja, en misschien met praktische vragen waar je gewoon lekker makkelijk antwoord op kan geven. Ja. In plaats van...
Mag ook met trauma, maar misschien dat ik hem dan later beantwoord.
Oh ja, ja, ja. Nou, die show notes en dat transcript ook van de aflevering, de uitgetypte versie van de aflevering, die vind je op dermoney.nl/aflevering-159.
Daniel van der Poppen, Lucas de Gier, Lisbeth Smit. We love jullie. Dank jullie wel voor alles.
Ja, transcript team, ook heel veel dank voor het weer achter de laptops kruipen om de aflevering om te zetten naar tekst. Bedankt Paulien, Yvonne, Paula, Pieke, Guusje, Maaike, Tess, Anna, Klaartje, Isidore, Maaike, Robin en Julia.
Stuur die feestdagen dilemma's. Een vetshamende oma, een transfobe oom. Help, ik wil een kerstboom, maar dat is niet duurzaam. Het mag allemaal naar info@demhoney.nl. En dan gaan wij en onze gast onze wijze raad over jullie uitsprenkelen.
En kom maar door met die WhatsApp voice berichtjes over afgelopen jaar of over het komende jaar. Dus hoogte of dieptepunten, wijze lessen, iets waar je trots op bent. We vinden het heel leuk om van je te horen. Of dus iets van ik wil een hart onder de riem steken voor het komende jaar voor de andere honingballen. Als je dit hoort, heb je de verkiezingsuitslag gehoord. Misschien denk je, ik kan wel wat
een hart onder de riem gebruiken.
Ja, of onder de riem steken bij anderen. Leuk, dat mag naar 06-47-77-0547.
Maar weet je wat? Je kan het ook allemaal laten.
Zelf weten.